Welkom bij Vive la Scène, een podcast van Pix waarin een acteur of regisseur ons telkens backstage meeneemt in de wondere filmwereld. We gaan het over van alles hebben, over voorbije projecten, ervaringen op de set, nieuwe projecten, de beste kijktips. Ik ben Lisa, jullie host, en ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Rick, mijn trouwe sidekick.
Inderdaad. Hallo Rick. Dag Lisa, ik ben geweldig blij dat we hier vandaag weer zijn. We zijn hier ook weer met een grote naam, vind ik. Ja. Hij heeft meegespeeld in iets wat toch wel stiltjes aan tot Vlaamse tv-geschiedenis behoort. Dus ik ben echt super blij dat we dit interview vandaag kunnen doen.
Hij heeft heel veel gedaan. Ja. Ik was heel hard ervan. Ik vond hem hilarisch in Wat Als. Inderdaad. Maar hij heeft zoveel op zijn lijstje staan. Ja. Onder andere de nieuwe reeks, spannende reeks Alter Ego op streams. Maar ook Nonkels, Drie Herts, Eigen Kweek, Halfweg, Chaussée d'Amour, nog heel veel. Maar ik denk dat hij het onszelf beter kan vertellen. Welkom, Gunter Lesage.
Goedemiddag.
Welkom.
Dank je wel.
Hoe voelt u vandaag?
Ik voel mij goed. Ik voel me goed.
Prima.
Dat is al fijn. Ja. Nu, we zitten hier vandaag en waar we direct al mee moeten beginnen is dat het is niet alleen een film- en televisieacteur, maar ook een theateracteur. Je speelt heel veel theater. En je moet zelf vanavond ga je eigenlijk al een theaterstuk spelen.
Ja, dat klopt.
Want je speelt bij Lazarus.
Dat klopt.
Ja. Wat speel je vanavond?
Met Lazarus spelen we vanavond de productie Bloed. Dat is een zelfgeschreven stuk dat we met ons gezelschap hebben gemaakt de afgelopen maanden. We zijn 2 weken geleden in première gegaan. We zijn met 8 spelers in totaal. En in het kort gezegd, het gaat over een vrouw die ooit als kind een bloedtransfusie heeft gekregen en sindsdien niet goed in haar lichaam zit. En door een toeval de man tegenkomt van wie ze denkt dat ze die bloedtransfusie heeft gehad. Maar dat blijkt dan eigenlijk toch niet helemaal het geval te zijn. En samen met die man gaat ze dus eigenlijk op zoek naar de oorspronkelijke bloedgever. Dat is in het kort het verhaal.
En vandaar de titel ook.
Bloed.
Ja, voilà.
Klinkt heel interessant. En Sophie de Clare speelt die vrouw.
Ja, Sophie de Clare hebben we de hoofdrol gegeven. Wie speelt er nog mee? Koen de Grave, Joris van den Branden, Pieter Genaar, Nicole Ketschitsch. Zij doet stage, zij zit nog op toneelschool. Suzanne Keulemans en Richard Tourbias. Dat is de volledige cast eigenlijk van Bloed. Dat zijn 8 spelers. Ik denk dat ik er 8 heb genoemd. Ja, denk ik. Ja. Ik zelf doe ook mee.
Dus, leuk. Voilà. Ik ga ook kijken. En heb jij het zelf geschreven of is het in samenspraak?
Nee, dus wat wij met Lazarus doen is eigenlijk altijd alles samen maken. Meestal schrijven wij zelf onze teksten of wij bewerken romanliteratuur. Dus wij hebben al een aantal boeken van Dostojevski bewerkt, waaronder Misdaad en Straf, Karamazov, De Idioot. Maar dit is een zelfgeschreven tekst. Dus wij hebben eigenlijk nog nooit een bestaand toneelstuk gespeeld.
Nu, je zegt, jullie schrijven het samen. Mm-hmm. Dus dan schrijf jij een stukje, geef je dat door aan iemand en dan bewerkt hij dat? Of hoe doe je dat?
Ja, dat gebeurt vaak zo. Als we het hebben over een bepaald thema of over een verhaal dat we willen maken, is er natuurlijk een lange periode van brainstormen. En dan, als we concreter kunnen bepalen waar het verhaal naartoe gaat, dan zeggen we van oké, ik ga nu een scène schrijven tussen de 2 hoofdfiguren en het moet daar en daar en daar overgaan. Maar het is even goed mogelijk dat 2 andere leden van Lazarus hetzelfde doen. En dan leggen we sanderendaags, of wanneer de scènes klaar zijn, alles samen op tafel. En dan lezen we alles, dan discussiëren we terug en dan mixen we soms 3 scènes door elkaar of plukken we de beste fragmenten eruit om tot een nog betere scène te komen. Dus het is een heel traag proces, omdat wij zijn een collectief, we werken niet met een regisseur. Dus dat wil zeggen dat alle meningen zijn evenwaardig.
Ik had jou ook de vraag gesteld wat dat jouw favoriete film of kijktip was in onze Video On Demand catalogus. Welke is het geworden?
Als ik me niet vergis, zaten daar een aantal tips tussen die ik gegeven heb, waarvan er een aantal bij zitten die ik zelf nog niet gezien heb. Dus dat zijn eigenlijk films die ik heel graag wil zien, waar ik van alles al over gehoord en gelezen heb. Maar als ik me niet vergis, bij de Video On Demand zat Dealer ook, klopt dat?
Ja.
Dat is geen recente film, maar dat is wel een film van een collega die ik enorm waardeer en een vriend ook, Jeroen, heeft ook al een paar keer met Lazarus meegedaan. Ik vind wat hij gemaakt heeft met die film heel straf. Ik weet ook dat voor een deel wel uit zijn leven komt en dat die film een reflectie is van dingen die hij zelf heeft meegemaakt of waar hij dichtbij gestaan heeft. En ja, ik vind voor een dat is, als ik me niet vergis, zijn eerste echte langspeelfilm die hij maakte. Daarvoor heeft hij Dardenne gemaakt. Vond ik ook zeer goed. Of tenminste erin meegespeeld. Maar ik was ongelooflijk enthousiast over Dealer.
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ging vragen... ik weet wel min of meer waar het verhaal over gaat, maar voor de luisteraars en de kijkers... Waar gaat het juist helemaal? Het is over een jonge man die...
Ja, het gaat over een jongetje eigenlijk die opgevoed door zijn moeder, die een kunstenares is, aan geld geraakt door het dealen van drugs. En hij komt in contact met een bekende theateracteur, die blijkbaar, denk ik, in de film ook een filmacteur is, gespeeld door Ben Segers. En het toont eigenlijk de rauwe kant van een jongetje die aan geld moet geraken door het verkopen van drugs en in een milieu terechtkomt dat eigenlijk ook geen mooie kant toont.
En die was ook wel maar 16 of zo, die jongen.
De jong die dat speelde? Ja.
Dus het lijkt mij ook wel heel heftig om zoiets zwaar te moeten spelen.
Ja, hij deed dat heel goed, vond ik. Ja. Ik ben zijn naam vergeten, maar dat was...
Maar je zou dus zeker aanraden om eens naar te kijken, dus ook naar de kijkers.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ik ben ook een fan van de Belgische film. Ik ben ook fan van alles wat Fien Troch maakt, bijvoorbeeld, en Felix van Groeningen. En, dus ik denk dat we dat echt moeten supporten.
Je hebt zelf ook al in Home van Fien Troch meegespeeld.
Ja, een superkleine rol, weliswaar. Maar Fien is een fantastische cineaste, vind ik. Laatste film die ze gemaakt heeft, Holy, vind ik ook schitterend. Ja, zij slaagt er altijd in om een hele speciale wereld te creëren, waar ook vaak humor in zit. Want ik denk dat veel mensen denken dat haar films heel zwaar zijn, terwijl in Holly zit er ook wel veel humor in, vind ik. Dus,
ik moet hem nog gaan kijken.
Ik sta ook een beetje achter op op de nieuwe releases. Ik moet maar dringend iets gaan bijwerken.
Ik weet eigenlijk niet waarover die gaat, Holly.
Holly gaat over een meisje dat op een bepaald moment naar school belt om te zeggen dat ze niet in staat is om naar de les te gaan. En op die dag brandt die school af. En er komen een tiental leerlingen om. En door dat voorval dichten heel veel mensen haar bovennatuurlijke kracht toe. Waar zij eigenlijk zelf nooit bij stil heeft gestaan. Maar door het feit dat mensen haar bovennatuurlijke krachten toedichten, begint ze daar zelf, misschien is dat een interpretatie van mij of zo, maar begint ze dat misschien zelf te geloven, of in ieder geval wil ze daar munt uitslaan. En het is een heel speciaal verhaal, vind ik. Het is super mooi gefilmd en heel sterk geacteerd. De vriendschapsrelatie tussen haar en een jongen is ook zeer bijzonder. Die jongen die dat speelt is echt fantastisch, vind ik. En Fien maakt, vind ik, voor de Belgische cinema zeer, zeer straffe Europese film eigenlijk. Hè. Ik vind dat echt zo Europese kwaliteit, grote kwaliteit.
Ja.
Hè? Had ze zelfs geen prijs gekregen onlangs of genomineerd of zoiets?
Dat zou kunnen. Ik denk Festival van Venetië dat ze kans maakte.
Ik dacht dat ze het filmfestival had geopend met
geopend
daarmee, maar ik weet niet of ze daar.
Ik denk Venetië was ze genomineerd, maar juist buiten de prijs gevallen, denk ik.
Zeker het kijken waard. Denk
ik. Zeker en vast. En ook, het is iets dat een beetje terugkomt. Natuurlijk ook een beetje research gedaan over jou voordat je naar hier kwam. En dat is iets dat je zelf had gezegd ook, dat je dat zeer fijn vindt als het een beetje de realiteit
overstijgt.
Dat is ook iets dat je dat misschien zelf wat meer wilt doen of zo? Of?
Ja, in ons theaterwerk doen wij dat wel vaak. Of ik zal dan meer specifiek zeggen, ik heb een aantal solovoorstellingen gemaakt en in mijn laatste solovoorstelling gaat het over een man die in de knoop ligt met zichzelf of op zoek is naar een verbeterde versie van zichzelf en door een toeval terechtkomt in Kroatië en daar iemand tegenkomt die als twee druppels water op hem lijkt. Maar het grote verschil is dat de man die hij tegenkomt, die dus een identieke kopie is van hemzelf, dat die alles heeft wat hij niet heeft. En in die voorstelling vertel ik daarover en zeg ik ook dat die man die ik ontmoet heb in Kroatië, die dus het is echt een identieke kopie van mijzelf is, dat die ook de voorstelling gaat overnemen. En voilà.
Want dus, je gaat daardoor, ik heb die gezien, ja. En het komt terug, maar je gaat zo door een deur toch ook, en zo met een aftelklok of ja. Zo. Het ja. Gaat iets heel mysterieus ook en
ja, dan vraag
spannend.
Ik ook af, je maakt die voorstelling zelf. Hoe kom je op dat idee? Ben je op vakantie geweest in Kroatië? Zag je iemand die op jou lijkt en dacht je van... Eigenlijk, dat verhaal, dat is misschien een heel leuk verhaal achter en zo beginnen schrijven. Of is dat... Je zet je ergens in een kamertje en je begint en je bent aan het brainstormen? Of?
Ja, wel, ik heb die voorstelling geschreven tijdens de tweede lockdown. En ik dacht van... Ja, ik zou eigenlijk iets willen maken... over een gegeven waar misschien veel mensen in zitten, namelijk niet alleen dat we dus werden opgesloten in een fysieke ruimte, maar dat we opgesloten werden in ons hoofd. En ja, wij konden toen ook niemand zien. Hè. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar we konden nergens meer naartoe. En ik moet zeggen, ja, ik heb die voorstelling geschreven in mijn kamer. Maar ik ben ook wel regelmatig echt gek geworden, omdat ik... Ja, ik kon nergens naartoe om feedback te vragen. En ik was vooral bezig met dat thema van... Oké, wat kan je eigenlijk doen als je in de knoop zit met jezelf en als er te veel gedachten door je hoofd gaan die het overnemen van u? En gewoon door te fantaseren en door naar dingen te kijken, ben ik op het idee gekomen van... Wat als je nu iemand zou tegenkomen die dus een identieke kopie is van jezelf. Want we leven met bijna 8 miljard op deze planeet. En hè, we kennen wel het ding van lookalikes. Maar ik heb zo ook eens een film gezien. Ik ben de titel kwijt, maar dat ging ook over een man die een identieke kopie van zichzelf tegenkomt. En ik vind dat persoonsverwisseling of identiteitsverwisseling vind ik sowieso heel interessant. Maar ik ben niet in Kroatië. Ik ben wel ooit in Kroatië geweest, maar ik ben niet naar Kroatië gegaan en ben daar toevallig de kopie van mezelf tegengekomen. Dat is eigenlijk gewoon pure verbeelding. Ik dacht van, ja, waar zou ik dan naartoe kunnen gaan? En Zagreb was de eerste stad die uit mijn pen kwam en dat is eigenlijk nooit meer veranderd. Maar dat heeft ook geen speciale betekenis. Ik vind Zagreb gewoon een hele mooie naam. En een stad met een zet is redelijk uitzonderlijk.
Wie weet, loopt daar een lookalike? Ja.
Het zou kunnen.
De kunst imiteert de realiteit. Of ja,
toch eens op reis gaan naar Zagreb.
Ik zat ook eens aan kijken.
Je had ook nog een andere filmtip doorgegeven en dat was Oppenheimer.
Ja. Die heb ik dus helaas niet gezien, hè? Nog niet gezien.
Nog
ja.
Niet?
Nee.
Wij hebben die toevallig wel al gezien.
Ah, vertel er eens iets over. Over wat gaat die?
Ja, waarover gaat die? Ik heb het wel genoteerd. Nee, dus het gaat over. Het is wel een biografische film over Oppenheimer, die dan het onderzoek aangaat.
Een wetenschapper.
Een wetenschapper die dan de atoombom creëert.
Ja.
Ontwikkeld, ja. Maar hij heeft een tegenstander, Strauss, gespeeld door Robert Downey Jr. En je ziet heel vaak zo de strubbelingen tussen die twee. Mm-hmm. Dat vind ik ook
en ook de interne strubbeling, zal ik dat maar zeggen. De interne,
ja, want hij creëert iets...
Zeer machtig, dat ja. Wereldvernietigend is.
Ja.
Ja, maar je zit wel... Die duurt 3 uur.
Ja.
Maar je zit wel heel de tijd in spanning te wachten op die explosie van
hemzelf. Ja.
Ja. Cillian Murphy, heel goede acteur.
Ja.
Nu, je schreef daarbij iets dat ons toch wel tot verbeelding sprak.
Ja.
En daar stond bij Cillian Murphy, een vriend van een vriend van mij.
Ja, dat klopt.
Vertel.
Ja.
En wij dachten, want wij dachten in de film praten ook een klein beetje Nederlands.
Ah, oké.
En dus ik had gedacht of gehoopt, misschien dat iemand van jouw vrienden hem dat stukje had aangekomen. Ik weet niet.
Ah ja, nee zover... Zover gaat het niet, maar het is wel zo dat een goede vriend van mij, Jan Bijvoet, die mij gecoacht heeft trouwens voor die solovoorstelling waar ik daarnet over sprak, die heeft een aantal afleveringen meegespeeld in Peaky Blinders. En Jan heeft daar Cillian leren kennen heeft met mij daarover gesproken. En Killian blijkt dus ook een theateracteur te zijn, ook een muzikant. En Jan vertelde mij dat zijn contact met Killian echt super fijn was. Want Jan heeft dus scènes met Killian, maar hij heeft ook scènes met Tom Hardy. En hij zei, het grote verschil tussen die twee acteurs is dat Tom Hardy een echte filmacteur is. En hij zei van, ja, daar had ik dus minder contact mee. Die zat vaker in zijn trailer en die deed zijn scènes. En dus een fantastische acteur natuurlijk. Maar hij zei, ja, met Killian had ik meer connectie. En hij dacht, of Jan dacht, dat dat eigenlijk kwam door het feit dat er een connectie is tussen theateracteurs. En ik moet zeggen, ik heb nu al 17 jaar een collectief, dus Lazarus. En het is wel zo dat als je in collectief met, dat zijn uiteindelijk vrienden en vrienden geworden, theater maakt of voorstellingen maakt in groep, ja, dan smeet je een band voor het leven, omdat je eigenlijk all the way gaat voor wat je allemaal leuk vindt om te doen. En dus, ik weet bijvoorbeeld dat Jan nog af en toe contact heeft met Killian, omdat bijvoorbeeld Tim Milans,
ja,
die heeft, als ik me niet vergis, een volledig seizoen geregisseerd, ja, van Peaky Blinders. En ik weet bijvoorbeeld ook van Jan dat Killian Tim heeft gebeld om een regie te doen van, volgens mij, een project dat hij op poten wou zetten voordat hij Will heeft gedraaid. Vergeef mij als ik nu een paar fouten maak in de timing of zoiets, maar...
Ik vergeef het jou.
Dus dat is de reden waarom ik schreef een vriend van een vriend.
Ja.
Wel heel dan, cool.
Ja, supercool dat je die connectie eigenlijk hebt. Er is ook zo een regel ergens, of een gezegde, dat ze zeggen dat iedereen in de wereld geconnecteerd is met elkaar met 7 tussenstappen.
Ja, ja, 6 of 7.
6 of, ja, 7. Of 6? Ja, 6, ja, misschien. Ja. Ja, misschien 6, nu omdat we met 8 miljard zijn, 7. Ik weet het niet.
Ja, misschien is er eentje meer nu. Ja. Ik weet het ook niet.
Maar dus je hebt eigenlijk al daar die connectie 2 en je ziet eigenlijk...
En ik zit al bij Killian, ja.
Tot Florence Pugh wilt geraken, ja, die ook meespeelt in Oppenheimer. Dan je kunt wel veel...
Ja, ja, ik zou dat wel kunnen doen, ja. Ja. Ik heb het nog niet gedaan, eerlijk gezegd. Maar,
maar je bent ook een serie verslinder.
Dat klopt.
Schreef je. Ja. Maar Peaky Blinders dan niet, maar wel 2 andere of een paar andere reeksen.
Ja, Peaky Blinders ook. Hè. Dat heb ik ook helemaal gezien. Ah, okay. Maar het is zo... Ik heb een top 5 gemaakt, denk ik. Ja. Maar het is zo moeilijk om een top 5 te maken. Maar... ik denk dat ik Succession op nummer 1 heb gezet, terwijl ik aan twijfel was om Breaking Bad op 1 te zetten. Want dat is voor mij toch nog altijd een van de sterkste reeksen ever. Samen met Better Call Saul. Ik ben nu zelfs met mijn zoon, die 17 is, heb ik aangeraden, kijk naar Breaking Bad, die heeft dat verslonden. En ik ben nu samen met mijn zoon voor de 2e keer Better Call Saul aan het kijken. Dus ik heb dat al allemaal gezien. Mm-hmm. Maar ik vind dat zo fijn om dat nog eens allemaal te zien.
Ik heb het nog niet gezien, Breaking Bad ook nog niet. Dus jullie zijn de kenners.
Lisa,
waarom moet ik het kijken?
Wel, ik ben een die-hard fan. Ik noem het altijd de alpha-serie, Breaking Bad, omdat ik vind dat je alle andere series kunt aftoetsen daaraan.
Ja.
Het gaat dus over een chemieleraar, Walter White, die een diagnose krijgt van kanker, longkanker. En ze zeggen tegen hem, je hebt nog maar 6 maanden tot een jaar te leven, zoiets.
Ja, minder zelfs nog, denk ik. Ja.
En hij beslist daarop, omdat hij zijn gezin wil achterlaten met toch een mooi centje, of terwijl hij iets achterlaten, van eigenlijk via zijn schoonbroer, die drugs, die DOA, hoe noemt hij dat? Drugsagent of opsporingsagent, drugsopsporingsagent is. Geraakt hij in contact...
DEA, de Drug Enforcement Agency, denk ik.
Geraakt hij in contact met Matt, omdat hij ziet hoeveel dat oplevert. Hij is chemicus.
Dus Crystal Matt, hè? Ja,
Crystal Matt. Dus hij kan dat heel goed maken. En dan daarin begint het verhaal, dus dat hij eigenlijk iets opstart. En ik zou durven denken dat de Vlaamse eigen kweek toch een beetje geïnspireerd is ook naar dat gegeven van Breaking Bad.
Wel, mijn eigen kweek weet ik dat dat verhaal geïnspireerd is op een waargebeurd feit, namelijk dat er in West-Vlaanderen ooit een boer is betrapt met een wietplantage in een van zijn loodsen. Dat weet ik van de scenarist Philip de Schepper. Dus het zou kunnen dat in dezelfde periode Breaking Bad zeker inspirerend was daarvoor, maar allez, ik treed Rick Ja. Bij, als het gaat over Breaking Bad, is voor mij ook wel een referentiepunt voor de
dat betere vind ik op
TV-series.
Netflix. En er was nog een reeks dat heel populair is op streams, Succession, mm-hmm. dat je had doorgegeven.
Ja. Ja.
Ik ben begonnen, maar ik heb nog veel afleveringen te gaan. Ik vind dit een heel goede vibe wel, maar vertel. Je hebt het nog niet gezien, hè?
Nee, ik heb het nog niet gezien.
Ah, Succession nog niet gezien?
Maar ik weet wel waarover het gaat.
Ja, het gaat dus over een mediamagnaat. En volgens mij is het een beetje geïnspireerd op Rupert Murdoch van Fox. Die natuurlijk multimiljardair is. En zijn kinderen die azen op zijn erfenis, Succession. Maar het is vooral, de dialogen zijn werkelijk, dat is Shakespeare 3.0. Die zijn fenomenaal. Maar de acteurs ook zijn fenomenaal. Scenario is schitterend, maar het is ook wel een hele, het is een hele harde serie, omdat het gaat over een familie die in verval is. Die gaan overlijken naar elkaar toe. Maar het is tegelijkertijd ook heel grappig, omdat het zo vuil is. En dat heeft Breaking Bad dus ook. En dat is voor mij, ik ben een enorme fan van de tragicomedie. Voor mij is Breaking Bad een tragicomedie. Dat is heel tragisch, omdat Walter White krijgt te horen dat hij nog maar een maand of 6 te leven heeft. Dat is eigenlijk een hele grijze, saaie chemieleraar. Maar die komt terecht in een drugsmilieu en die wordt de gevaarlijkste mafiosi in heel de reeks. En in die zin is Succession, vind ik, ook een tragicomedie, omdat dat gaat over iets heel tragisch, namelijk een familie die alleen maar uit is op de erfenis van die steenrijke vader, die dat voor iedereen heel de tijd afhoudt. Maar die mensen zijn zo vuil en zo hard dat het, dat het ook weer heel lachwekkend wordt.
Wie is uw favoriete personage?
In Succession?
Ja.
De acteur, de broer van, McCulkin? Kieran McCulkin, denk ik.
Ja, dat is ook mijn favoriet. En ik zit nog niet ver, hè.
Ja.
Maar wist je dat hij eigenlijk voor de rol van Greg had ge...
Dat
hij normaal gezien
nee.
die rol had, maar hij voelde zich beter in Roman. Ja.
Ik ken het scenario niet, dus wie is dan wie?
Wel, Kieran McCulkin speelt een van die zonen, maar die heeft ook een seksuele afwijking, laten we maar zeggen. En het personage dat wordt gespeeld door de acteur die Greg speelt, vind ik ook wel een fantastisch personage, omdat dat het enige personage is. Dat is niet de zoon, maar dat is volgens mij een neef, als ik me niet vergis.
Denk ik.
En dat is eigenlijk het enige personage binnen die familiekring die nog een soort kwetsbaarheid heeft of een soort eerlijkheid. De anderen zijn allemaal etters. Dus die Greg, dat vond ik ook een heel boeiend personage. Maar die vader, Brian Cox, dat is een fantastische acteur. Die speelde ook mee bijvoorbeeld in, dat is ook een van mijn favoriete films, Adaptation.
Ja.
Ik weet niet of je die ooit gezien hebt.
Nee, dat ligt me in.
Het is een film met Meryl Streep en Nicolas Cage in een dubbelrol. Nicolas Cage speelt daar een eigen tweeling. Die zijn allebei scenaristen. En dus de ene is een commerciële scenarist die blockbusters wilt maken. En de andere is een arthouse movie scenarist. En dus die liggen met elkaar constant in de clinch, omdat die een andere idee hebben over wat een goede film is. Maar dus Nicolas Cage, die dus de arthouse movie scenarist is, die willen een bewerking maken van een boek dat Meryl Streep heeft geschreven over... hoe heet het? Die bloem.
Goh, ik ben ook
kan
niet
op de naam komen.
Of een bloem.
Een heel speciale bloem.
Klaproos.
Nee,
echt unieker.
een lotusbloem?
Nee.
Is het een medicinale bloem?
Magnolia? Nee, het is geen magnolia.
Enfin, nee. Het is over een bloem. Ja. Is een boek geschreven, een speciale bloem.
Ja, Adaptation. Ja. Dus een bewerking.
Film.
Ja. Maar wat heel grappig is aan die film, vind ik, is dat dus de Nicolas Cage, die dus de hele tijd tegen zijn broer zegt van nee, toch geen niet commercieel, geen blockbusters, geen achtervolgingen in, met auto's en krokodillen, komt dus terecht in een soort blockbusterfilm door het feit dat hij de schrijfster Meryl Streep achtervolgt, omdat hij op een bepaald moment te verlegen is om haar te benaderen en hij begint daar wat te bespioneren en te stalken. En op een bepaald moment komen ze in een rivier terecht, zodat ze achtervolgd worden door krokodillen. En, ja. Dus geniale scenarist.
Er is een beetje een gezegde, want omdat je het over Nicolas Cage hebt, twee dingen. Ten eerste, als jij mag namedroppen over een vriend van een vriend.
Ja, oké.
Okay, ik namedroppen dat ik Nicolas Cage ooit ontmoette en geïnterviewd heb?
Wauw.
Ja, inderdaad, voor het programma van Jim TV.
Ah, oké. Okay.
Ik heb die ooit gaan interviewen, wat dat fantastisch was. Maar er is een beetje een gegeven rond Nicolas Cage dat sommige mensen hem de slechtste acteur van Hollywood vinden, maar tegelijkertijd ook de beste acteur. Omdat soms gaat hij zo extreem dat het er weer op is. Mm-hmm. Hij kan heel gek spelen. En ik zit eigenlijk ook een beetje in het kamp van dat ik hem een zeer goede acteur vind. Er zijn een paar dingen die hij misschien gedaan heeft in zijn carrière die minder de moeite waard was, maar zo van die dingen...
Daar is hij echt fenomenaal in.
The Unbearable Weight of Massive Talent, zo'n recente film van hem, dan is dat echt zo een beetje een metafilm over al zijn...
Dat gaat over hemzelf, zeker, hè? Die film. Ja.
Heel grappig met Pedro Pascal.
Ja.
Ah ja.
Ja, zo grappig. En dan lacht hij eigenlijk met alles wat hem zelf al heeft gedaan.
Ja. Ik heb die zo een jaar of twee geleden is die uitgekomen. Of, ja, ik heb dat ook zien passeren. Ik heb die niet gezien.
Echt helaas. Aanrader.
Unbearable...
Unbearable weight of massive talent. Wow. Ja. Ja.
Het is een beetje de ondraaglijke... Wat is daar?
Lichtheid van het bestaan.
Ja, lichtheid van het bestaan. Een beetje.
Ja. Nee, maar Succession, heel goede serie. Ja. Maar je had ook nog The White Lotus opgegeven. En dat is ook een van mijn favorieten.
Ja, die heb ik ook wel opgesnoept, The White Lotus.
White Lotus is... Dat is dus ook een tragicomedie, vind ik.
Kan je even zeggen waarover het gaat ook? Voor de
Dus je hebt twee seizoenen. Het eerste seizoen speelt zich af in Hawaii. Speelt zich af eigenlijk in een luxe resort, waar rijke mensen voor een tijdje, laten we zeggen... In het eerste seizoen gaat dat denk ik over een week op vakantie gaan. Je hebt daar een gezin dat op vakantie gaat. Je hebt een koppel dat daar een kamer heeft gehuurd. Je hebt ook een vrouw alleen die daar dus op zoek
is prachtig.
Naar een lover. Maar wat in het eerste seizoen zo fenomenaal is, is de hoofdacteur die de manager speelt van het hotel.
De hotelmanager, die is hilarisch.
Dus John Cleese 2.0.
Ja.
Een Australische acteur, volgens
Murray
mij.
Murray Barrett of zoiets?
Ja, ik ken zijn naam niet, maar... Ja, dat vind ik dus dat is een fantastische reeks, omdat dat ook de lelijkheid van de mens tentoonspreidt op een grappige, maar ook tragische manier. Herinnert je dat koppel waarbij die jonge kerel het hele seizoen lang...
Achter de kamer zit te zagen.
Ja, een betere kamer eist, terwijl je denkt van... Ja, je hebt eigenlijk een kamer die fantastisch is.
Maar dan zo'n zicht op zee of zoiets dat hem nog extra wou.
Ja, iets extra.
Ja, het was niet, dus, hij had een bepaalde suite gereserveerd. Ja. En hij had dan een 3D-tour gedaan via het internet. En het klopte toch niet helemaal.
Het klopte niet.
Want het was een klein zwembadje dat toch privé zou zijn. En dit,
ja. Rijke, verwende nesten. Dat is wel een leuk thema om naar te kijken, vind ik. En wat vond je dan... Wat vond je het beste, seizoen 1 of 2?
Ja, veel mensen zeiden mij, het tweede seizoen is minder. Ik denk dat ik weet waarom. Volgens mij komt dat omdat de manager van het hotel in het eerste seizoen zo fenomenaal was, dat je daar bijna niet meer boven kon. Die vrouw die dat speelde in het tweede seizoen was ook zeer goed. Maar ik vond het tweede seizoen ook zeer goed. Dus dat speelt zich af in Sicilië. En... daar komen weer andere mensen aan bod, andere hoofdpersonages. Maar het thema blijft hetzelfde. Decadente, verwende, rijke mensen die niet verder kijken dan een navel, zeker. Nee, vaak.
En er is altijd ook iemand dood. Daarmee begint het seizoen ook.
Ja.
Je weet niet wie dat is en wie dat heeft gedaan.
Ja.
Suspense.
Nu, ik wou nog een bruggetje maken, want toen je daar straks zei over Succession, dat je dat aan jouw zoon had aangeraden. Want niet veel mensen weten dat, maar jouw zoon is ook acteur.
Wel, ik heb twee zonen. Mijn oudste zoon, Briek Lesage, is ook acteur. Mijn jongste zoon nog niet. Die is 17. Het was met mijn jongste zoon dat ik Better Call Saul aan het bekijken was nu, voor de tweede keer. Maar mijn oudste zoon, Briek, is ook acteur. Ja, omdat hij moest van mij. Ja, ik zeg, ja, als er één job is die toekomst heeft, dan is het wel acteren. Natuurlijk, Erik, dat weet jij ook. Hè.
Ja, dat weet ik ook.
Als hij met iets anders naar huis zou komen, dat gaat niet.
Nee, maar is dat iets dat je denkt dat... Ik voel het omdat ik soms denk van, is het iets dat helpt voor acteurs om naar van die goede series te kijken? Haalt je daar zelf ook dingen uit? Neemt je zelf steeltje met je ogen en met je oren een beetje van die personages?
Ja, natuurlijk wel. Hè? Natuurlijk wel. Ja, je zit wel een beetje te kijken, denk ik, als je in hetzelfde vakgebied zit met andere ogen. Maar ik kan mij nog genoeg laten meeslepen door een verhaal of door een serie die goed geschreven en goed gespeeld is. Maar tegelijkertijd zit ik ook echt te kijken naar... Dat is een geweldige dialoog. Dat is geweldig gespeeld, of dat is een geweldig verhaal, of dat is een geweldig thema. Maar ik kan die twee wel vaak combineren. Het is niet zo dat ik... Ben ik dan minder mee met het verhaal als het scenario mij niet zo helemaal ligt. Dan ben je meer kritisch aan het kijken en dan laat je minder meeslepen misschien. Maar ja, bij zo'n series als Better Call Saul en Breaking Bad en Succession, dat is gewoon snoepen van begin tot het einde. Hè? Ja, absoluut. Ja, zeker.
Je oudste zoon, Brikis, heeft al een rol gespeeld in...
De telenovelle Lisa.
Ja,
Lisa.
Dat klopt.
Is er misschien een samenwerking dat eraan zit te komen? Of?
Nee, voorlopig niet, maar ik sluit dat zeker niet uit. Ik zou dat heel fijn vinden, moesten wij samen iets doen. Maar we hebben voorlopig geen concrete plannen. Ik ben met mijn jongste zoon toevallig, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Maar we hadden eens tijd, we zaten eens samen op de trein. En dan ben ik eens met mijn jongste zoon iets beginnen schrijven, een tweespraak, waarbij we allebei op hetzelfde moment exacte dingen aan het zeggen zijn. Dus het idee is dat we het gaat over een theatervoorstelling, dat we dus allebei opkomen en allebei op hetzelfde moment zeggen dat we een solo gaan spelen, maar dat vreemd genoeg dat er dus iemand anders hier ook staat die... ook een solo speelt. En dus we hebben eigenlijk al een tiental bladzijden waarbij we dus de hele tijd dezelfde dingen zeggen.
Okay.
Maar dat vind ik dus heel leuk, omdat met mijn jongste zoon, die eigenlijk voorlopig geen ambities heeft in toneel of film, dat vind ik wel heel, heel fijn om te doen. Mijn oudste zoon, Brik, die woont al lang alleen, dus die zie ik iets minder. Maar ik sluit dat zeker niet uit. Ik zou dat heel fijn vinden om hem samen te spelen. Ja. Nog niet van gekomen.
Want niet enkel jouw zoon zit in de media, maar
je familie,
zus ook.
Mijn zus ook, ja.
Ja, dat wist ik dus niet. Ik had nooit die link gelegd.
Nee.
Ja, Friedel heeft ook een podcast, Dossier.
Ja, dat is mijn zus, ja. We hebben dezelfde ouders, dus dat is daarmee.
Daarmee dat dat aan jouw zus is.
Maar, dat is daarmee, ja.
Ja, maar je hebt toch ook... je ene broer is muzikaal aangelegd, hè? Die is toch...
Ja, mijn jongste broer is muzikant, Peter. Mijn zus werkt dus voor de radio, dus presenteert al jaren Touché. En Peter, mijn jongste broer, heeft nu een soloplaat uitgebracht onder de naam, toepasselijke naam Lesage. Hij mocht van ons. En mijn oudste broer is filosoof. Die woont al zeker meer dan 10 jaar in Berlijn.
Nu, meestal zijn het van die gezinnen waar dat dan 3 filosofen zitten en 1 acteur. Maar bij jullie is het omgekeerd. Ja. Was het moeilijk voor jou om die keuze te maken van ik ga gaan acteren, ik wil gaan studeren voor acteur? Of was dat iets dat thuis...
Nee, moeilijk niet. Ik moet zeggen, ik kom uit een klein West-Vlaams dorp en ik had mij al vrij snel ingeschreven in het jeugdtoneel daar. Ik vond dat heel leuk om te doen. Ik heb trouwens onlangs, toen we in Roeselare speelden, vorige week nog met Lazarus, kwam er een man op mij af die nog mijn brief had toen ik een jaar of 14 was, die ik had geschreven naar het Crearco Dorpstheater om te vragen of ik mij mocht inschrijven in het jeugdtoneel. Maar dus Ik wist eigenlijk op die leeftijd niet dat er iets bestond als een toneelschool. En het is eigenlijk mijn vader die heeft gezegd, toen ik in het laatste middelbaar zat, van, zou je geen toneel doen? Wat meestal andersom
wat is. Wat de Vlaams is voor?
Zou je geen toneel doen?
Ja. Ah, ja.
En het is eigenlijk mijn vader die mij gestimuleerd heeft om naar toneelschool te gaan, terwijl ik op dat moment niet goed wist dat bestond. Terwijl de meeste verhalen die ik hoor van bevriende collega's is, doe maar eerst iets anders en dan zullen we wel zien.
Ja. Wel echt steunend. Dus wel
ja.
echt
ja, mooi. Die waren echt bezig met, kies maar een vak wat je graag doet. Hè.
Ja. Ja, maar interessante familie lijkt mij. Hebben jullie zo nooit gedacht van, we gaan eens samen iets, een project?
Ja, met kerstavonden wordt daar soms wel over gesproken, maar dat is er eigenlijk nog niet van gekomen. Dus okay. Ja, dat zou eigenlijk wel eens heel fijn zijn om dat te doen. Ja,
veel interessante persoonlijkheden, vind ik dan.
Ja. Nu, elke podcast maken we ook van onze gast een prachtige t-shirt.
En gaat je dat nu al verklappen?
Nu
oh
al,
mijn god.
Nu al. Ik denk dat de moment er rijp voor is. En dat hebben we dus voor jou ook gedaan.
Schitterend.
Nu, we zien jou daar 3 maal op staan. Ja. Dit denk ik, dus we zien het eenmaal in politieoutfit. Ah, ja, dat is in Nonkels.
Dat is Nonkels.
Dan deze in, als pastoor, volgens mij is dat wat anders.
Eigen kweek, nee, eigen kweek.
Ah, dat is eigen kweek.
Maar de middelste, dat is een nieuw project.
Dat is een nieuw project en dat is een personage. Mijn personage heet daar David Roesems uit de nieuwe serie Alter Ego. Waar jij ook een rol in vertolkt.
Een klein
eerste aflevering.
Ik heb
het gezien,
in de eerste aflevering al.
Dank u, Gunther.
Wart Kermans niet doorlaten.
Ja, klein rolletje. Ja. Dat is wat ik het beste kan. Kleine rolletjes.
Maar dus waarover gaat Alter Ego?
Alter Ego gaat over... de twee hoofdpersonages zijn Gilles en Romy. En Gilles heeft een tijdje geleden zijn vriendin verloren en... Hij is journalist en hij ontdekt door een overval op een juwelierszaak dat er een jongetje tussen de mensen staat die hij herkent van een videoopname toen zijn vriendin is gestorven. En hij gaat daar kortzachtig naar op zoek en hij ontdekt een bank, een Salvatorbank, maar dat blijkt eigenlijk geen echte bank te zijn, maar een... Laten we zeggen, een soort vreemd bedrijf waarin verlossers te werk gaan om mensen eigenlijk te doen sterven. Mensen die dus hun laatste uur geslagen is, te laten doodgaan.
Ja, het is zo mijn leven en dood. Hè. Ik
Mystery
ben nog maar
thriller.
Net begonnen, dus ik weet nog niet wat dat jij precies doet. Zit jij bij de slechterikken of...
Geen spoilers.
Ik ga nog niet veel verklappen, maar wat ik wel kan zeggen is dat dat mijn werkgever ook de Salvatorbank is.
Godverdikke.
Oh. Het is iets. Het is inderdaad een genre dat nog niet zo vaak gemaakt is in Vlaanderen. Klopt. Het is wel iets dat in jouw kraam past, omdat als je zegt dat je meer van die fantastische dingen wilt doen, dingen die de realiteit een beetje overtreffen. Was dat iets dat je al lang wou doen, maar waard je sprong een gat in de lucht toen dat je... Wist dat je eraan mocht meedoen?
Ik was sowieso heel blij dat ik werd gevraagd om die rol te spelen. Ik moet zeggen, toen ik het scenario las, dacht ik wel... Ik mag het geen science fiction noemen, dus daarom zei ik mystery thriller. Dat genre in Vlaanderen is inderdaad nog niet zo vaak gedaan. En als ik het scenario las en de beschrijving van die cellen die worden gebruikt om die verlossers in te zetten, onder andere, dacht ik wel... ze gaan wel uit een pijp mogen komen van decor. Want als dat niet goed is gedaan, kan dat er soms ook een beetje... hoe zal ik het zeggen? Niet geloofwaardig uitzien. Het is een beetje vreemd misschien om dat woord te gebruiken voor een serie die weggaat van de realiteit. Hè? Want uiteindelijk zijn de dingen die daarin gebeuren, bestaan niet. Hè? Dus in die zin echt wel fantasy. Maar ik moet zeggen, ik ben zelf naar de set gegaan nog voor ik zelf mijn eerste draaidag had, omdat ik graag wou eens proeven hoe dat het eruit zag. En op die dag was ik wel gerustgesteld, omdat ik zag dat het decor en zo er al heel goed uitzag. En ik vind het echt super knap gefilmd. Ik had aanvankelijk wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, mijn... Ik had geen angst of zo, maar ik had wel een beetje... Ik kan niet direct op het woord komen. Ik was
Een beetje zenuwachtig of
nee,
zo?
Niet zenuwachtig, nee, niet zenuwachtig.
Zoekende?
Ja.
En nee. Vraag stellen?
Ja, ik was heel nieuwsgierig wat ze ermee gingen doen. Net omdat het een genre is dat in Vlaanderen amper gedaan is, behalve Arcadia recentelijk. Maar ik vind wel dat de makers er zeer goed in geslaagd zijn om een wereld te creëren waar je in mee kunt gaan.
Want hoe heb je je voorbereid op je rol? Was dat een speciale techniek? Of heb je een routine voor je rollen, hoe dat je erin kruipt of zo?
Eigenlijk niet. Ik heb een casting gedaan en ik droeg toen een snor. En de regisseur vond dat heel passend bij dat personage. En dan heb ik gevraagd, ik ben van nature kaal of kalend. Ik zou het wel leuk vinden om met een pruik te spelen. Ik ben een fan van pruiken, niet altijd. Maar voilà, en zo hebben we dat personage gecreëerd.
Is dat iets wat je vaak doet als je wordt uitgenodigd voor een casting, dat je zelf een beetje vormgeeft aan het personage, dat je denkt van, dit zoeken ze. Dus ik ga bijvoorbeeld, ik laat die snor staan, omdat ik al denk van, dat zou dat personage zijn.
Soms wel. Maar in dit geval was dat eerder toevallig.
Ja. Maar het is niet als je bijvoorbeeld een casting zou moeten doen voor een politieker, dat je in een maatpak zou komen met een bril of zo.
Ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens. Als ik dat lees van, oké, het is... Als het een politieker is, dan ga je er misschien minder met een shabby t-shirt staan. Ja. Dat helpt wel. Ik denk dat echt wel helpt. Maar als je mij vraagt, van hoe heb je voorbereid op die rol? Ik weet niet welke acteur die het was, die zei, acteren op zich voor film is niet zo heel moeilijk. Je moet vooral ten eerste je lijnen goed kennen, je tekst goed kennen. En je moet op tijd zijn. En je moet weten waar dat je staat. Maar meestal zegt de regisseur waar je moet staan. Waarmee ik geen afbreuk wil doen aan de kunst van ons vak. Want het is echt een kunst. Maar het is niet dat ik voor dat personage in die fantasy-reeks mij speciaal heb moeten voorbereiden. De wereld die ze hebben gecreëerd door de vorm die ze hebben gemaakt en de decormensen die daar fantastisch werk hebben gedaan. En de regisseurs die goed waren voorbereid, Mathieu Mortelmans en Frederik Migom, die hebben eigenlijk heel veel werk gedaan. En het scenario doet meestal echt al het werk, laten we zeggen. En wij zijn als spelers een medium tussen wat er geschreven is en wat dat er wordt gebracht naar de kijker. Dus ik moet wel zeggen, als je mij de vraag stelt, ik heb ooit dus een heel kleine rol in De Indringer gespeeld. Het was een film lang geleden met Koen de Bouw.
Dat was een griezelige film, vond ik.
Ja, wel. Dus ze hadden mij daar gevraagd om een gast te spelen die aan het afkicken was van heroïne. En dan heb ik wel films gezien die daarover gingen en heb ik zelf met mensen gesproken die verslaafd zijn geweest enzovoort, om te weten wat zijn afkikverschijnselen en wat gebeurt er dan. Maar dat is iets anders, snap je? Dan heb je een andere soort voorbereiding nodig. Ja. Maar voor David Roesems in Alter Ego, heb ik gewoon geprobeerd om zo geloofwaardig mogelijk een fantasiepersonage te spelen.
Ja. Ik ga verder kijken. Zijn je fan van fantasy? Ook fantasy?
Ja, dus ik was daarnet aan het zoeken naar het woord. Argwanend was het misschien wat ik wou zeggen. Omdat ik, terwijl ik daarnet zei, van ik ben wel geïnteresseerd in de dingen die de realiteit een beetje overstijgen. Maar ik vind zo'n film zoals Adaptation doet dat al enorm. Terwijl dat het eigenlijk gaat over een scenarist die een adaptatie van een boek wilt maken. Maar het feit dat het dan gaat over een eigen tweeling, waarbij de ene een arthouse movie scenarist is en de andere een blockbuster scenarist, dat maakt het al ietsje groter dan live. En ik moet zeggen, zelf ben ik niet zo'n enorm grote fan van fantasy en science fiction. Behalve als het goed gemaakt is en als het, wat een beetje contradictorisch lijkt misschien, geloofwaardig is. Dus contradictorisch, hoe kun je nu zeggen dat iets geloofwaardig is over iets dat niet bestaat? Alter Ego is een reeks dat gedreven is op de fantasie, want die wereld bestaat niet. Mm-hmm. Maar ik vind het zodanig goed gemaakt dat ik erin meega en dus geloof ik het. Een andere serie die ik onlangs bekeken heb is Dark. Dat is een Duitse serie.
Ja,
dat is dus in principe ook een fantasy-reeks. Maar die leunt nog aan tegen een zekere realiteit. Hè? Maar het feit dat die mensen door die grot gaan en in een andere tijd terechtkomen, maar dat is ook zo goed gemaakt.
Ik vind het gewoon goed. Die casting is geweldig goed.
Want dat is fantastisch.
Bij mij deed het eerder denken aan DOA. dus niet van D, mm-hmm. OA, maar de van T-H-E.
Ah, ja,
mm-hmm.
Dat is ook op Netflix.
OA, wat dat ook gaat over een meisje eigenlijk. Dat is ook op Netflix. Dat gaat over een meisje dat vermist raakt.
Ah, ja.
En 17 jaar later, dus is een blind meisje dat vermist raakt. En 17 jaar later staat die plotseling op een brug en kan ze weer zien.
Mm-hmm.
En dus die ouders, dat wordt terug in die maatschappij. En hoe kan dat toch? Waar is die geweest? En het leunt daar ergens bij. Maar dat is iets dat we eigenlijk al weten, al lang succesvol is. Want Lost, een van de wereldseries waarmee dat het binge-watchen is gestart,
juist.
Was eigenlijk ook een fantastisch gegeven, juist. Waar we niet wisten waar zitten ze nu en waar dat iedereen het heel realistisch opneemt. En ik denk dat dat hetgeen is dat leuk is in die series, als de personages zelf geloven in hetgeen dat de kijker zo moeilijk vindt om te geloven.
Ja, ja, ja.
Omdat je dan een soort wordt meegetrokken.
Ja. Ja.
Is er iets dat je zou zeggen van, moest u nu nog een rol mogen toewensen? Is er iets dat je zegt van, dat wil ik nu al heel mijn leven zo ga je spelen of iets doen. Zou dat dan iets in die genre zijn? Of?
Bedoel je in het fantasy genre?
Van Lost en Dark en Alter Ego. En...
Ja, wat ik zei, zo'n serie als Dark, dat zou geweldig zijn om in zoiets mee te spelen. Natuurlijk een Vlaamse Breaking Bad. Ik denk dat we daar nog misschien heel lang op zouden moeten wachten, maar... Ja, wij kennen natuurlijk in ons land niet de arena van de drugskartels. Wat er in Breaking Bad en in Ozark bijvoorbeeld, dat is ook een reeks die ik heb getipt, wel aan de hand is. Maar ik denk dat ik als speler wil je vooral in een goede scenario terechtkomen. En of dat dan nu fantasy is of een sociaal drama is... In principe, Julien Schoenaerts heeft ooit gezegd van een acteur zou alles in principe moeten kunnen spelen. Hè? De telefoon.
Maar je mag nu kiezen en je mag je wishlist van regisseurs bijvoorbeeld. Ja, een bekende regisseur of zo, waar je graag eens mee zou werken.
Bedoel je op nationaal vlak?
Ja, internationaal.
Ja, ik had dus Noah Baumbach getipt als film. Dat is een film die niet zo... Recent is de Meyerowitz Stories, die heeft ook een Marriage Story gemaakt. Maar dat vind ik dus de... Ja, ik hou enorm van dat soort films, omdat dat is voor mij de nieuwe Woody Allen. Ik ben ook een enorme fan van Woody Allen. Minder van zijn latere werk, omdat ik daar ook minder van gezien heb. Maar die personages in Noah Baumbach zijn films... zijn ook heel vaak herkenbaar, maar ook heel vaak aandoenlijk. En ook al is dat vrij realistisch, die personages zijn soms ook wel bigger than life. In Meyerowitz Stories gaat het over een nogal egocentrische vader die een beeldend kunstenaar is. En die kinderen moeten eigenlijk, of proberen uit de schaduw van die vader te komen, die eigenlijk nooit luistert echt naar zijn kinderen. En dat zit vol super geestige... dialogen en geestige personages. Maar ik zeg het, ja, als het scenario goed is en als de dialogen goed zijn en de personages zijn mooi uitgetekend, ja, dat is een droom. Hè,
daarin speelt Adam Sandler en Ben Stiller ook, ja. En Dustin Hoffman. Maar ik heb wel ook al gelezen dat er wordt gezegd dat van Adam Sandler wel echt een van zijn beste rollen is.
Ah ja, oké, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar, maar heel grappig ook, hè, die film. Ja. En terwijl het ook wel over iets heel triest gaat. Een dysfunctioneel gezin, een vader die niet luistert naar zijn kinderen, een moeder, daar is ook van alles mis mee. En ik heb die film gezien eigenlijk op aanraden van Stefan van Brabant. En dat is iemand waarmee ik mijn volgende Lazarus-project ga doen. Heb ik hem gevraagd om een dialoog te schrijven tussen mij en Greg Timmermans. En wij zullen daar twee gerateerde beeldende kunstenaars spelen die elke maand met elkaar afspreken om te fulmineren over de sector waar ze in zitten, maar over meer dan dat alleen. En dus op aanraden van Stefan heb ik die film gezien, omdat het ook gaat over een beeldend kunstenaar die er net niet geraakt is.
Ik vind het een heel goede filmtip. Die staat ook op Netflix.
Ja.
Maar even over Dark teruggaan.
Ja.
Dus dat gaat over een puber, een tiener die vermist geraakt in een andere tijdzone. Dus ze zitten in drie verschillende tijdzones. heel complex allemaal. Maar het deed mij een beetje denken aan Drie Hertz. Ja, ja. Ik was zo aan het, ja, ik was zo aan het opzoeken. Het is een jeugdprogramma op Ketnet. Daarin speel jij ook mee. In het tweede seizoen?
Ja, het tweede seizoen van Drie Hertz. Ja,
ja, dus ook met kerncentrales, magnetische velden. Die kinderen praten daar echt over wetenschappelijke dingen, wat ik wel echt niet zo evident vind. Ik snap er helemaal niks van. Nee. Maar ik wou vragen, hoe is dat om met die jongeren samen te spelen? Want dat is ook wel een andere vibe, toch?
Ja, dat was heel fijn, vond ik. Vier kinderen, zullen we maar zeggen. Toen waren die nog volgens mij een jaar of 14. De derde reeks is ondertussen al uitgezonden, als ik me niet vergis. Maar ik vond dat heel leuk. Ja, er haalde altijd een soort spontaniteit uit van die kinderen. En het was ook heel fijn om met de regisseur te werken, Sander Brands, die de kinderen ook heel goed begeleidde. Ja, ik vond dat heel fijn. Ja.
Ja. Zeker ook een tip om eens naar te kijken dan.
Ja, zo'n fictieve wereld. Zoals je echt zou kunnen ontsnappen naar een fictief universum. Ja. Waar zou je naartoe gaan?
Naar een universum waar er meer middelen zijn voor de kunsten.
Oké.
Okay. Zo'n universum waar dus echt geld is voor theater, voor film, voor beeldende kunst.
Echt fictief dus. Ja. nee, maar dus geen trollen, geen elfen, geen...
Nee, dus minder eigenlijk. Eerlijk gezegd, minder. Ik hoorde, Ini is een grote fan van Tolkien en Lord of the Rings. Pas op, ik heb dat ook zeer graag gezien. Maar ik zou eerder... mijn voorkeur zou dan toch meer gaan naar films zoals wat ik vernoemd heb, Adaptation, of zo'n reeks zoals White Lotus. Dat vind ik dus... Ja, de herkenbaarheid en de kleinzieligheid van de mens. Het feit dat we toch allemaal prutsers en sukkelaars zijn op een bepaald moment. Dat vind ik dus... daar hou ik enorm van, eerlijk gezegd. Dus,
ja. Dat komt ook terug in die Breaking Bad en Miracle Saul. Dat zijn ook allemaal mensen die een beetje balanceren op de rand.
Ja, de hele tijd, wat wel fijn is.
We hebben nog één dingetje dat misschien nog leuk is. Hebben onze ballen... kom daar nog. Okay. Met ook een fotootje van jou op.
Ja, ik heb jou gefotoshopt in Oppenheimer.
Oké.
Okay. Dat is nog een vraag. Je mag er eentje uitnemen. Dat is nog een vraag dat we hopelijk nog niet hebben gesteld.
Je mag grabbelen.
Ik mag grabbelen in de grabbelton en één balletje eruit kiezen.
Ja,
dus.
En als je de vraag niet wil antwoorden...
Dan mag dat ook.
Dan mag je nog een andere nemen. Ja.
En er zitten er ongeveer zo pakweg een tiental in.
Kijk, als jij onze vragen niet meer wilt beantwoorden, dan mocht jij nu volledig uit die kom nemen.
Nee, dus we gaan eens kijken wat de eerste vraag is. Hè.
Wat komt er uit? Ik vind het eigenlijk ook altijd
spannend. Dat zijn vragen die komen van...
Van ons.
Van jullie. Vanuit het universum.
Ja, fictief.
De vraag die ik hier op het briefje lees is: van wie hingen er vroeger posters in je kamer? Van wie hingen er posters in mijn kamer? Als ik terugga in de tijd, denk ik zeker Echo and the Bunnymen. Dat is een Engelse, als ik me niet vergis, een Engelse muziekgroep. Depeche Mode. Dus ik kom uit de New Wave-periode, duidelijk.
Allemaal heel lang zoeken op de grond.
Dus eigenlijk van muziekgroepen vooral. Ik denk dat ik op mijn kamertje, toen ik tiener was, nog niet zo enorm bezig was met film. Ik geloof zelf de eerste film die ik gezien heb, was het tweede deel van Star Wars. Dus ook al bijna meteen een genre waar ik misschien niet direct in zou springen. Maar ik was eigenlijk vooral bezig met mijn muziekgroepen. Ja. Madness, die poster ging ook op mijn kamer.
De New Wave, dat was toch dat je zo wat naar de grond kijkend aan het dansen waart? Ja. Forest van The Cure?
Forest van The Cure,
is dat niet zo de New Wave?
Dat is inderdaad de New Wave periode. Ja,
plaat.
Ja, zwarte kleren, puntschoenen. In het beste geval lange haar, een beetje half over je rechter of linker oog. In mijn geval was dat moeilijk, want ik had krulharen vroeger. Dus mijn haar groeide naar boven. Dus ik had eerder een soort Axel Witsel-koepen.
Sjaal en dan zo.
Ja. Ja.
Wat mogen we nog wensen voor de toekomst?
Dat we allemaal gezond blijven, zou ik zeggen. dat mijn kinderen gezond blijven. En iedereen zijn kinderen, haar kinderen. En op werkniveau hoop ik dat ik mijn Lazarus nog even kan blijven doorgaan. We zitten in geen gemakkelijke periode waarbij het geld voor de kunsten alsmaar slinkt. En dat wens ik ook de hele Belgische filmindustrie nog meer geld toe, omdat ik vind dat er superveel talent rondloopt in dit kleine landje en dat er veel te veel mensen ja, echt niet aan de bak komen, die gewoon geen middelen vinden om dingen te maken die misschien al lang op tafel liggen en die misschien ook echt wel kunstwerken zijn. Dus ik wens eigenlijk onze sector, en daarmee bedoel ik bij uitbreiding de hele kunsten- en cultuursector, toch meer middelen toe.
We gaan belangrijk. Dat onthouden.
Ik wil wel nog iets vragen over wat als. Sorry, ik ben echt
nee,
wat als.
Ja, tuurlijk. Wat als hebben we... Ja, tuurlijk.
Ja, we hebben dat niet besproken. Mm-hmm. Maar ik vond dat heel grappig. Maar ik wou gewoon vragen, wat is jouw favoriete sketch of wat is u echt bijgebleven?
Goh, er zijn 3 seizoenen van wat als. En bij elk seizoen hebben wij eigenlijk meer sketchen gelezen dan dat er gefilmd zijn. Omdat er een scenario-team van 3 mensen daar per seizoen bijna of meer dan een jaar aan gewerkt heeft. En dingen die gefilmd werden, werden dan ook nog eens getest voor een publiek. En er zijn zelfs opgenomen scènes die het niet gehaald hebben. Dus als je mij vraagt, wat is jouw favoriete wat-als-sketch? Dat is een zeer moeilijke vraag, omdat over 3 seizoenen denk ik dat we dan spreken over meer dan 100 sketches. Maar natuurlijk, degene waar ik het eerst mee zo hard mee gelachen heb, dat is denk ik ondertussen al een klassieker geworden uit het eerste seizoen, is de improvisatie van Ben Segers en Charlotte van der Meers, Ken en Barbie.
Ja. Ja,
omdat, en ik heb daar heel hard mee gelachen, omdat wat Ben zegt daar, hè, dus ja, voor de kijkers die het nog niet hebben gezien, Ken en Barbie komen toe in een auto aan het kasteel van Barbie. En ze stappen uit, ze omhelzen elkaar, ze kussen elkaar. En op een bepaald moment zegt Barbie tegen Ken, ja, ik moet wel iets zeggen, ik heb geen foef, waarop Ben Segers als Ken zegt, en een hol. En ik geloof dat, en een hol, dat dus niet in het scenario stond. En, dus ik ga nooit vergeten, toen ik het de eerste keer zag in een visie, ja, ik was helemaal verkocht. Maar er zijn er zoveel, met zo'n goede acteurs.
Want ik denk ook dat, en nu zeker in deze periode van de kerstfeesten en de familiefeesten, bij ons is dat toch iets dat vaak gebeurt. Vroeger had je In de Gloria, waar dat dan sketches uitkwamen. Mm-hmm. En dan, daarna is dat wat als geworden. Mm-hmm. Dus daarmee dat ik zei dat een beetje in het begin in de intro meegedaan, echt een Vlaamse klassieker.
Ja, ja, ja.
Iedereen heeft wel een lievelings wat als sketch.
Ja, ja.
En het moet wel ergens iets doen met u of raar zijn dat op familiefeesten die moppen terug worden bovengehaald.
Ja, ja.
Dat,
en ja, wat als, ja, Rudy dan Verboven, oh, ja, met die, en zo.
Ja, met de garagist. En ja, dat is de mijne. En hoe gaat dat weer? En dat eigenlijk als een mop bijna weer wordt verteld.
Ja.
En daar heb jij wel een serieuze duit in het zakje gedaan.
Ja, want er was
gedaan.
Veel improvisatie dan. Of?
Wel, nee, het is te zeggen, toen ze het eerste seizoen gingen maken, hadden Bart Cannaerts en Tim van Aalst mij uitgenodigd als een van de eerste spelers die ze hun mening wouden vragen over dat concept alleen al. Want als ik me niet vergis, is het idee ontstaan bij Bart Cannaerts en Shelter, dus productiehuis van Tim van Aalst. En zij wouden eigenlijk met mij toetsen van, wij hebben dat idee om een sketchprogramma te maken rond de vraagstelling wat als. En dan hadden ze, denk ik, 2 scenariootjes uitgewerkt. En ik herinner mij nog dat ik dat een heel grappig idee vond, omdat ik dacht, ja, hier kun je eigenlijk eindeloos mee doorgaan. En dat is ook zo een sketchreeks die groter is dan de realiteit, omdat de premisse altijd absurd is. En improvisatie, niet echt. Het voordeel was dat in het eerste seizoen zijn allemaal acteurs gevraagd die elkaar al kenden. Dus bijvoorbeeld Bruno van den Broeke, Nico Sturm, Ben Segers, Wie zat er nog allemaal in? Ruud Beekmans. In het eerste seizoen. Wij waren allemaal spelers die elkaar kenden van theater. En dat heeft ons een enorme voorsprong gegeven. We hoefden elkaar niet meer te leren kennen. We kenden elkaar al jaren. We gingen naar mekaars voorstellingen kijken. We hadden al met elkaar gespeeld. En er was iemand in het productieteam van Shelter die ook vaak naar het theater ging kijken en die poelen van acteurs heeft voorgesteld aan Tim, die ons eigenlijk niet zo goed kende. En zo is dat ontstaan. In het tweede en derde seizoen zijn er nog nieuwe acteurs bijgekomen. Matteo Simoni en Barbara Serafian en Peter van den Ede. En ja, dat heeft die ploeg alleen maar rijker en sterker gemaakt. Maar zeker in het eerste seizoen kwamen wij wekelijks samen om de sketches die toen geschreven waren door de scenaristen te lezen en alles te kijken van ja, wie kan wat doen. Er stonden nog geen rollen vast. En aan de hand van onze commentaren van de spelers hebben zij dan ook de sketches nog beter gemaakt. Maar soms gebeurt er natuurlijk wel, hè, zoals wat ik zei in die sketch met Ken en Barbie, met Ben, dat er plotseling acteurs andere dingen zeggen die er niet in staan. En als dat dan goed is, ja, dan wordt dat gehouden natuurlijk. Hè.
Zijn er sketches geweest, en dat moet sowieso gebeurd zijn, waar dat je er niet door raakte door de slappe lach?
Ja, zeker. Ik herinner mij een sketch, maar ik weet niet meer juist wat de permissie was. Maar ik moest als patiënt op bezoek komen bij de dokter die toen ook door Ben Seger werd gespeeld. En ik was de patiënt, maar ik had geen kleren aan. Ik denk dat de permissie was wat als een nudisme, een ziekte was of zoiets, denk ik. En ik zat daar echt wel volledig naakt en... En we hebben die scène echt zeker 20 keer opnieuw moeten doen. Ben geraakte 2 zinnen ver als dokter, omdat hij mij een vraag moest stellen en iedere keer in de lach schoot, omdat hij mij natuurlijk zonder kleren zag. En,
wat doe je dan om het dan krokant te houden, om die mop levend te houden?
In een andere sketch herinner ik mij, Ben en Bruno waren bijvoorbeeld degene die het meest in de lach schoten. En ik herinner mij eens een opname die we maakten ook bij een wat als sketch. En ik moest, net zoals vandaag, op tijd door om 's avonds een voorstelling te spelen. En wij waren bezig met een sketch in een slagerij, waarbij de permissie was, wat als iedereen elkaar regisseerde. Dus er was een situatie in een slagerij waarbij iemand vlees bestelt en de regisseur tussenkomt van oké, goed, maar ik zou het zo doen. Waarna een andere regisseur, de regisseur, regisseerde, goed geregisseerd, maar ik zou wel aan de acteur zeggen dat hij het zo of zo doet. Waarna er weer een regisseur kwam die de tweede regisseur begon te regisseren. En dat was hilarisch. En Ben, herinner ik mij, schoot constant in de lach. En op den duur keek ik op mijn klok en die tijd ging vooruit. En dan heb ik op een bepaald moment kwaad geworden, maar gespeeld kwaad, heb ik gezegd van Ben, echt, ik moet over een kwartier echt vertrekken of ik haal de voorstelling niet. En die was zo geschrokken dat we dan die scène goed hebben kunnen spelen. Maar daarna heb ik hem gezegd, dat was om te lachen. Hè. Maar ja, ik dacht dat we er nooit uit gingen geraken. Dus ja. Voilà, ja. Mekaar even
tot orde roepen.
Ja, voilà.
Ja.
Ja.
Wat loopt er nog voor jou van projecten? Dus nu heb je Bloed dat loopt van voorstelling. Heb je nog dingen die eraan komen? Want Alter Ego wordt nu, is nu te zien op streams.
Wel, ik ben al 10 jaar bezig met een project wat ik heel graag zou verfilmen voor televisie. En dat is nog een beetje geheim, omdat we dat nog moeten indienen. We hebben al 2 keer scenario steun aangevraagd, 2 keer positief bevonden, maar er was geen geld. En nu hebben we onze treatments af voor een mini-reeks, een 3-delige reeks, gebaseerd op een waar gebeurd feit, waarbij 2 broers ten onrechte schuldig zijn bevonden voor een dodelijk accident met 2 jongens op bromfietsen. Dat is waar gebeurd in de jaren 90. En er is een journalist die zaak heeft onderzocht. En die 2 broers die hadden daar eigenlijk niks mee te maken. Dan bleek dat het over een jongen ging die ruzie had met die twee jonge kerels die 2 weken later naar Sicilië is gevlucht. twee jaar later op de begrafenis van zijn grootvader terecht is gekomen, opgepakt is, ondervraagd is, heel lang ontkend heeft dat hij in een auto zat en die twee jongens heeft overreden, waarbij één gestorven is. En dus na drie dagen zei van, goed, ik zat in die auto, maar ik zat niet achter het stuur. En wie zat er dan achter het stuur? Mijn buurjongens. Waarna die buurjongens zijn opgepakt, die 10 jaar ouder waren. En dat waren jongens die waren werkloos, dat waren dertigers, speelden voetbal, een beetje in de marginaliteit. En daar is een rechtszaak van gekomen, maar die waren totaal niet voorbereid, omdat die ervan overtuigd waren dat die daar niet waren. En die zijn dus veroordeeld 15 tot 20 jaar gevangenisstraf voor iets wat ze niet hebben gedaan. Ik vond dat zo'n strafverhaal dat ik die journalist gecontacteerd heb om te vragen van dit verhaal verdient nog een groter platform. En ondertussen ben ik bij verschillende productiehuizen langsgegaan. En nu zit ik bij een productiehuis dat al een aantal jaar daarmee bezig is en ons dossier is nu af. We gaan dat indienen, dus ik hoop dat we scenario-steun ontvangen om dat uit te schrijven.
Ga je zelf meespelen dan?
Ik zou heel graag meespelen natuurlijk, maar ik heb het niet bedacht om mijzelf een rol toe te dichten. Maar aangezien ik er nu al 10 jaar mee bezig ben, heb ik zo'n grote liefde voor dat verhaal dat ik graag deel zou uitmaken van de ploeg die het zou spelen. En ook omdat ik heb daar een diploma voor.
Voor acteren.
Ja, voor acteren.
Is dat zo?
Ja.
Ah.
Ja. Ik heb er nu niet bij, dus ik kan
ik dacht
niet
bewijzen, al, waarom hebben we je nu weer uitgenodigd? Ja. Heel spannend.
Ja, we duimen. We duimen al sinds dat ervan komt. Okay. Is er een werktitel daarvan?
Voorlopig heet het De Onschuldige.
De Onschuldige.
Ja.
We duimen voor De Onschuldige.
Dank je wel.
Ja.
Hartelijk dank voor de komen, Gunther.
Graag gedaan. Superleuk.
Ja, dankjewel om langs te komen. Dit was de tweede aflevering van Vive la Scène. Vond je het een leuke aflevering en ben je benieuwd naar de volgende gasten? Abonneer dan op al onze kanalen en volg ons op de voet. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende.
Dag.
Merci.
Dit was Vive la Scène, een podcast van Pix waarin we de boeiende wereld van een bekende acteur of regisseur verkennen. Meer informatie over de besproken kijktips, de tv-opties van Pix en de video-on-demand-catalogus vind je terug in de beschrijving van de aflevering. Ben je benieuwd naar de volgende gasten? Volg ons zeker op Instagram of Facebook via pix_nl, zodat je zeker niets mist. Merci om te luisteren en tot een volgende aflevering van Vive la Scène.